Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente willen samen zingen en we doen het uit het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Gebed des Heren, vers 3. Zal worden voorgelezen Handelingen 11, vers 19 tot en met vers 30. Ik herhaal Handelingen 11, vers 19 tot en met vers 30. Na de schriftlezing wordt u artikel 14 gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen uit de geloofsbelijdenis Psalm 136, het laatste vers. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij nu Handelingen 11 vanaf vers 19. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyrenische mannen uit hen, welke uit Antiochië gekomen zijnde spraken tot de Grieken, verkondigende den Heeren Jezus. En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot den Heeren. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe. De welke daar gekomen zijnde en de genade God ziende, werd verblijd en vermaande hen allen dat ze met een voornemen des harten bij den Heeren zouden blijven. Want hij was een goed man en vol des heiligen geestes en des geloofs. En er werd een grote schare den Heeren toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden, en dat de discipelen eerst de Antiochië christenen genaamd werden. En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochië. En een uit hen, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door een geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld, de welke ook gekomen is onder een keizer Claudius. En nadat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen die in Judea woonden, het welk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Lezen wij nu artikel 14 van de belijdenis des geloofs, wat handelt van de schepping en val des mensen en zijn onvermogen tot het ware goed. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde en heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis, goed, rechtvaardig en heilig. Kunnen er met zijn wil in alles overeenkomen met een wil Gods. Maar als hij in eer was, zo heeft hij het niet verstaan, noch zijn uitnemendheid erkend, maar heeft zichzelf willens der zonde onderworpen. En over zulks den dood en vervloeking, het oorbieden aan het woord des duivels. Want het gebod des levens dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden. En heeft zich van God, die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden. Hebben de zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft des lichamelijke en geestelijke doods. En in al zijn wegen goddeloos verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitnemende gaven, die hij van God ontvangen had. en heeft niet anders overig behouden dan kleine overblijfselen daarvan, terwijl ik genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te benemen. Overmits al het licht dat in ons is, in duisternis veranderd is, gelijk de schrift ons leert, zeggende, het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen, al wat de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. Daarom verwerpen wij al wat men hier tegen leert van de vrije wil des mensen, aangezien de mens niets dan een slaaf der zonde is en geen ding kan aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven zij. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen als uit zichzelf? Daar toch Christus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Wie zal met zijn wil voorkomen, die daar verstaat dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God? Wie zal van zijn wetenschap spreken, ziende dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die de geest des Gods zijn? Kortelijk, wie zal enige gedachte voorstellen, terwijl hij verstaat dat wij niet bekwaam zijn van onszelf iets te denken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is? En daarom, hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Want er is nog verstand, nog wil, den verstanden en willen Gods gelijkvormig, of Christus heeft ze in de mens gewrocht, hetwelk hij ons leert, zeggende, zonder mij kunt gij niets doen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 48, de versen 1, 2 en 6. De Heer is groot, elk zingt zijn lof en wat daar verder vol. Psalm 48, 1, 2 en 6. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de emeritus kas, de kerk en de schulddelging. We bevelen u de collecten van harte aan.
Thank you.
Gemeente, u is zojuist een gedeelte gelezen uit Handelingen 11. En het gedeelte wat u is voorgelezen, dat is een opmerkelijk gedeelte. U weet dat boek Handelingen, dat begint in Jeruzalem en dat eindigt in Rome, waar Paulus dat evangelie predikt onverhinderd. En in die weg van Jeruzalem naar Rome zien we een bepaalde fasering eigenlijk. Eerst wordt de Heilige Geest uitgestort in Jeruzalem. Worden 3000, vooral Joden en Jodengenoten, bekeerd. Daarna zien we dat het evangelie gaat naar de Samaritanen, Handelingen 8, waar Filippus naar de Samaritanen gaat en zo. Petrus bezoekt Cornelius en dan zien we in hoofdstuk 11 dat er iets gebeurt wat we lezen in hoofdstuk 11 vers 20. En er waren enige Cyprische en Cyreneische mannen, Cyprus, dus mensen uit Cyprus, uit hen welke te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieken, verkondigende de Heer Jezus. Wat staat hier? Er zijn dus mensen uit de gemeente van Jeruzalem, Cyprische en Cyreneische mannen. En die komen in Antiochië. Antiochië, dat lag in Syrië, een heidensland. En die mensen die gaan daar vertellen. Ze komen daar in Antiochië, een stad aan de Orontes, een rivier. En die vertellen daar aan de Grieken, dus de heidenen, Joden en Grieken, de heidenen. De Heer Jezus, dat verkondigen ze, evangeliseren staat er eigenlijk. En dan zegt de kanttekening bij de Heer Jezus, de kanttekeningen die zo nuttig zijn om onderwijs te ontvangen, dat is zijn lijden, sterven, opstaan, hemelvaarts en voorts al hetgeen van hem ter zaligheid geloofd moest worden. 1 Korinthe 2 vers 2. Waar Paulus zegt dat hij niets anders wenst te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dus wat deden die bekeerde mensen, die Cyprische Syrische man, die kwamen heidense mensen tegen en ze vroegen: hebben jullie wel eens gehoord van Jezus van Nazareth? Nee. Mogen we daar eens wat van vertellen? Ja, doe maar. Dus die mensen hebben daar iets over verteld, dat hij geboren werd in Bethlehem. En dat de persoon die daar geboren was, Gods zoon is, want dat staat in de Bijbel. Het woord is vlees geworden. En dat nadat hij Jezus geboren is, hij opgroeide in Nazareth. En dat hij heeft geleden, 33 jaar lang. En dat hij dat gedaan heeft als betaalmiddel voor al het kwaad in deze wereld, voor de zonde. Niet zomaar, nee, met een bepaald doel. En dat de Heer Jezus na zijn lijden is gestorven. En dat die stervende zaligmaker het middel is waardoor God de zonden vergeeft. De boosheid opruimt in deze wereld. Dat komt door die stervende middelaar. En dat die middelaar na zijn sterven is opgestaan uit de doden. De Jezus is opgestaan en dat heel veel mensen hem ook gezien hebben. En dat het dus echt waar is, dat het niet zomaar een verzinsel is of een fantasie of nee, echt gezien. Johannes zegt bijvoorbeeld, we hebben de Jezus gezien, gehoord, getast. 1 Johannes 1 vers 1 staat dat, getast, handgegeven en zo. We hebben met hem gegeten. En de Heer Jezus is dus na zijn sterven ook weer opgestaan. Na de opstanding is hij naar de hemel gegaan. En is nu in de hemel ten nutte van zijn kerk en daar regeert hij. Totdat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En die Cyprische en Cyreneese mannen hebben gezegd, u moet dat geloven. Nou, dat staat ook in de kanttekening. En voorts al hetgeen van hem ter zaligheid geloofd moest worden. U moet dat niet alleen maar aanhoren. U moet dat niet alleen zeggen dat u dat wel of niet interessant vindt. Dat moet uw leven stempelen. Dat moet u geloven dat dit de enige weg is tot behoud. Nou, u begrijpt wel, er zijn een heleboel mensen geweest en die hebben hun schouders opgehaald. Dus wat een rare mannen toch. Ja, met een boodschap van een kindje in een stal. Een persoon die lijdt, die sterft en weer opstaat. Nou, dat vonden de Grieken dan sowieso een raar verhaal. Doden die weer levend worden. Nou, dat vonden ze vreemd. Die apostelen hebben dat gewoon verteld. Die mannen ook, trouwens Paulus ook. En die hebben gezegd, kijk, daar moet u nou in geloven. Niet met een zelfgemaakt geloof, maar met een oprecht geloof wat de Heilige Geest u schenkt. En dan wordt u behouden. Een heleboel mensen hebben daar hun schouders over opgehaald. Felix bijvoorbeeld, de stadhouder, die zegt, ja, Paulus, kom andere keer nog eens terug. Want ik ben een beetje bang. En op de Areopagus, daar waren er ook velen en die zeiden, wat wil toch deze klapper? En haalden hun schouders daarover op. Maar er waren er ook die het wel geloven. Niet geloven, dat is onze schuld. Maar wel geloven, dat is goddelijke genade. Dat weten we uit de schrift. En zo is dat koninkrijk daar in Antiochië gebouwd. En daar in die plek werden de gelovigen voor het eerst christenen genoemd. Te Antiochië dus. Dat staat ook hier in dit gedeelte. Dat het gerucht voortging en dat er een groot getal staat. Dat is ook mooi in vers 21. En de hand des Heren was met hem, met die mensen. En een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heren. Dus daar gaat dit evangelie van de Joden, de Samaritanen, naar de heidenen. En zo breekt dat rijk van God zich baan in deze wereld. Dus niet door middel van engelen. Dat zou natuurlijk wel indrukwekkend zijn, hè? Stel dat hij nou plotseling een grote engel te zien was. Nou, ik zou denken dat heel Amersfoort zou uitlopen. Maar dat doet God niet op die manier. En waarom niet? Nou, engelen kennen het geheim van de verzoening. Die hebben het wel gezien, maar die hebben dat nooit ondervonden. Dus God heeft geen engelen gebruikt om dat rijk te bouwen. God had natuurlijk ook grote tekenen in de natuur kunnen doen. Bijvoorbeeld een planeet die neerstort op de aarde. Of doden die weer levend worden. Al dat soort indrukwekkende dingen meer. Maar de Heer Jezus zegt, als zou er iemand uit de doden opstaan, ze zullen dat echt niet geloven. Trouwens, de Heer Jezus is zelf opgestaan. En de Joden hebben het niet geloofd. Nee, God heeft in zijn eeuwige raad bepaald dat het rijk van hem wordt gebouwd door middel van de prediking. Wat die Cyprische en Cyrenese mannen hebben gedaan, die verkondigden de Heer Jezus. En straks op de jongste dag, dan zal blijken dat God dit ook in vervulling heeft doen gaan. En dat de meeste bekeringen tot stand zijn gekomen doordat het woord van God getrouw is gepredikt, verkondigd. En dat wil de Heer zegenen, gebruiken door de Heilige Geest. En zo wordt in de Joodse wereld, de Samaritaanse wereld en zo ook in de heidenwereld dat rijk van God gebouwd, totdat dat volle getal er is. Koning Jezus heeft geleden en hij krijgt dus ook een loon op zijn arbeid. Totdat al zijn schapen in de stal zijn, in de kooi. En dan is de wereldgeschiedenis ten einde. Dan komt de Heer terug. Dan komt er een hele nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. En dan zal God zijn alles en in allen. Dat is de toekomst waar deze wereld naartoe gaat. Wat een geweldig uitzicht voor alle gelovigen. Daar moeten ze ook veel over nadenken. U weet wel, Cray, vorige keer heb ik dat gezegd. Die zegt, gelovigen moeten vooral drie dingen overdenken. A, de gewilligheid van de Heer Jezus. De arglistigheid van hun hart. En de gelukstaat van de kerk. Dat zijn de drie dingen waar je heel diep over na moet denken. Aan de hand van de Bijbel vanzelf. En degene die niet geloven, ja, dat gaat dan niet goed. Nee, die komen eeuwig om. En de Bijbel gebruikt daar hele ernstige woorden voor. De buitenste duisternis, de plaats waar wening zal zijn en knersende tanden. En daar komen dan mensen terecht door hun eigen schuld. Dat moet ik ook even zeggen. Je kunt zich niet verschuilen achter Gods verkiezend handelen of Gods verwerpend handelen. Kijk, als we straks voor God staan, dan zegt de Heer, u hebt op middag toch gehoord, bid en u zal gegeven worden. Nou, laten we dan maar eens naar, hebben u dat nou wel of niet gedaan? Ja, heb het wel gedaan of niet gedaan? Bid en u zal gegeven worden. En twee mogelijkheden, meer zijn er niet. Als u dat niet gedaan heeft, dan is dat uw schuld. U hebt niet geklopt, u hebt niet gezocht, u hebt niet gevraagd. Of u heeft wel wat is gevraagd, maar u bent er weer mee opgehouden. Of u dacht, laat ik eens gaan kloppen morgen of overmorgen, u hebt het wat uitgesteld. Of u heeft gevraagd, maar ondertussen had u ook nog een heleboel andere dingen, dat u dat met bijbedoelingen heeft gedaan. Allemaal eigen schuld. Dat is heel erg. En dat moet ik u ook bekendmaken, dat als u nou verloren gaat, dan is het echt voor 100% uw eigen schuld. Want aan God ligt het niet hoor. En de Heere zegt, zoek mij en leef. En als u dan behouden wordt. Ja. Komt u dan voor God en zegt u, kijk. Dat heb ik nou verdiend omdat ik zo braaf heb gevraagd. En dat de hemel een soort plek is voor brave mensen. Die gedachte kom je wel eens tegen. Hè? Dat ja, de hemel, dat is nou ja, het allemaal fijne mensen, brave mensen, lieve mensen. Vooral dominees, vooral mensen die, ja, de ene heeft dit kenmerk, de ander dat. En nou, noem maar op. Nou, gemeente, dat is ook helemaal niet waar. Dat is nou dat wonderlijke, hè. Want er komt in de hemel maar één soort mensen binnen. En dat zijn straatarme zondaars. Die hun grote mond zijn kwijtgeraakt. Die al hun waardigheden zijn kwijtgeraakt. Die hun leven hebben verloren. Want dat zegt de Heer Jezus. Wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. En wie het verliezen zal om mijn naam, die zal het behouden. Die zichzelf ook hebben vernederd. Want de Heer Jezus zegt, wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Zelfvernederd. En die komen allemaal binnen. En dan komen ze tot hun verwondering binnen. Dat is altijd een wonder hoor. Dat kan ik natuurlijk ook niet goed uitleggen. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik mag het u gewoon preken. En dan werkt de Heer dat door zijn geest uit in het hart. Verloren gaan, dat is eigen schuld. En behouden worden, dat is goddelijke genade. Waar je dus een eeuwigheid voor nodig hebt om God daarvoor te danken en te erkennen. Dat God dan naar zo'n doelmisser als u bent heeft omgezien. Dat is nog niet te begrijpen. God is ook helemaal niet te begrijpen. Hij is de God van het welbehagen die zijn rijk in deze arme, zondige wereld bouwt. En daar gaan we dus vanmiddag een poosje bij stilstaan bij dat koninkrijk Gods en het gebed daarom. Vraag en antwoord 123 van de Heidelberger. Welke is de tweede bede? Uw koninkrijk komen, dat is 1. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft, met schades of als mede alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uw rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Dit is dus een gebed om het koninkrijk Gods. We letten op 3 gedachten. In de eerste plaats letten we op het belang van dit gebed, van deze bede. De tweede plaats letten we dan op de inhoud van deze bede. En tenslotte aan het slot van het antwoord, de vervulling van deze bede, totdat de volkomenheid uws rijks komen. Gemeente, we zijn bezig met de tweede bede. En de tweede bede die luidt, uw koninkrijk komen. Ik heb al meer uitgelegd dat koninkrijk Gods, dat is een belangrijke gedachte in de Bijbel. We komen dat tegen in de psalmen, psalm 22. Want het koninkrijk is des Heren, psalm 103. De Heer heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. We komen het tegen in het Nieuwe Testament, want daar zegt de engel Gabriel tegen Maria. En hij, dat is de Heer Jezus, zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En de moordenaar aan het kruis, die zegt tegen de Heer Jezus, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan met het noemen van allerlei dingen die te maken hebben met het koninkrijk Gods. We weten dat God een koninkrijk, dat is een heerschappij, dat is machtuitoefening. En nu kennen we in de eerste plaats in de Bijbel Gods algemene macht die over alles gaat. Want God regeert en bestuurt alles als de schepper en onderhouder van deze wereld. En de Heer Jezus is ook de Zoon van God, dus in dat opzicht is Hij de Almachtige. Dat is het Rijk van Gods macht. Daarnaast hebben we ook het Koninkrijk Gods, het Rijk van Gods genade. En dat is vooral met dat Koninkrijk Gods bedoeld, wat je dus tegenkomt in de bergreden. In Matthäus 13, de gelijkenissen die de Heer uitspreekt, waarin spreekt over hoe het nou toe zal gaan in het Koninkrijk Gods, of het Koninkrijk der Hemelen. En dat is het Rijk van Gods genade. En we bidden daarom in de tweede bede, uw Koninkrijk komen, dat het Rijk van Gods genade mag komen. Dus ga bij die bede niet in de eerste plaats natuurlijk over de zending, ook wel natuurlijk, komen we zo nog op. Maar het gaat in de eerste plaats over dat Rijk van Gods genade in zondaarsharten. Want dan bidden we in dat Koninkrijk in de eerste plaats, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. En dus wat is de inhoud, het belang, wat onderstreept. Nu gaan we naar de inhoud van dat gebed. Wat is de inhoud? Nou, in de eerste plaats, regeer ons door uw woord en door uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dit stukje van de Heidelberg is natuurlijk voor ons allen al erg ontdekkend. Want het is van 2-in-1 natuurlijk. We worden beheerst door een verkeerde koning of door een goede koning. De verkeerde koning is de duivel. En die zijn we in het paradijs en door de zonde toegevallen. En dat is de vorst der duisternis en die voert ons mee naar de ondergang. Tegenover dat koninkrijk van de duisternis staat het koninkrijk van Gods licht en daar gaat het hier over. En u staat de Heer Jezus aan de deur van uw hart en zegt, mag ik bij u binnenkomen? Mag ik mijn koninkrijk in uw hart en in uw leven oprichten? Nou, de meeste mensen houden die deur voor de Heer Jezus stijf dicht. Hebben ook geen begeerte dat die deur ooit eens open gaat. Vandaar dus ook niet kloppen op die dichte deur. Maar de Heer zegt, klopt en u zal worden opengedaan. De anderen die willen daar wel eens over nadenken. Maar de Heer staat buiten en hij wil dus koning worden in ons leven. Hoe wordt de Heer de koning in ons leven? Door wedergeboorte. Door dat grote werk van God in ons leven. Hoe begint dat werk in de regel? Nou, God zet een mens stil. Dat weet u allemaal. Ik heb dat al herhaalde malen gezegd. Hoe begint God zijn werk? Nou, hij zet een mens stil. Kan door een ongeluk, kan door iets moois, kan door allerlei dingen. God zet een mens stil. En waar komt zo'n mens dan achter? Nou, dan komt hij erachter dat hij God kwijt is en God mist. En dat hij zo niet verder kan leven. Begin daar nou eens gewoon in uw leven. Ben u God ook al kwijtgeraakt? En kunt u daar ook niet langer mee leven? Dat is een hele diepe droefheid dan in je ziel. God kwijt. Ik zeg dat maar heel eenvoudig, zodat u het ook een beetje gaat verstaan en er eens over nagedenken. Dan ben ik God kwijt en ik kan God niet missen. Ik kan hem niet missen omdat ik naar de kerk ga, ik bid, ik ga sterven. Ik ben God kwijt en ik kan hem niet missen. Gemeente, dat is een hele knellende, dat is ook een hele diepe droefheid. En die droefheid, daar moeten we mee oppassen. We moeten natuurlijk niet zeggen, och, ik ben nogal een stukje beter dan iemand anders die oppervlakkig leeft. Dat, helaas kom je dat wel eens tegen. Dat mensen zeggen, ja dominee moet u luisteren, ik heb toch wel wat droefheid in mijn hart en tegenwoordig en al die oppervlakkigheid. Ik heb toch wel iets wat anderen niet hebben. Ja, dat vind ik dan wel fijn voor u, maar kijk, dat is natuurlijk niet genoeg, hè. Dan kunt u de hemel niet meer binnenkomen, dat u nou iets kwijt bent. Er staat nergens in de Bijbel dat als u nou maar iets kwijt bent, dan komt u de hemel binnen. Dat staat er niet. Er staat, die mij vindt, die vindt het leven. Dus daar moet wel mee oppassen. Het is wel belangrijk. Maar dat is niet genoeg. Tweede, waar je ook achter komt dat je met God te doen hebt. De Heilige God. En dat wij tegenover die God schuld maken. Een heleboel schuld. Elke dag schuld. En dan schuld, ja, sommigen hebben het dan in de theorie over schuld, maar daar kan ik niet zoveel mee. Ik geloof ook niet dat de Bijbel dat doet. Nathan zei tegen David, jij bent die man. En toen wist David heel goed waarover het ging. En toen de Heer Jezus Zacchaeus aankeek, toen wist Zacchaeus ook heel goed wat over ging. Want de Heer ging met hem mee naar huis en dan zegt hij, de helft van mijn goederen geef ik de armen. Dus dat is nou ontdekkend licht aan de zonde. En dat jij dat zonde vraagstuk niet kunt oplossen. Dat is hopeloos. En dan baant God een weg. Dat er nou bij hem een oplossing is. En die oplossing dat is de kribbe van Bethlehem. De middelaar, de zaligmaker. En die oplossing wordt nou door het ware geloof. Het deel van de arme zondaar. Nou, dat is zo, word je een burger van de rijk. Dan komt dus die koning die zich openbaart door dat ware geloof binnen. En als die binnen is, door zijn woord en door zijn geest, dat zijn de middelen die God daarbij gebruikt, dan wil hij dat we ons hoe langer, hoe meer aan hem onderwerpen. Kijk, voor de bekering stond de Heer er buiten. En door de bekering komt hij binnen. En dan komt hij binnen en zegt hij, nou ben ik niet, nou ben ik koning in je leven. De duivel met al zijn spul gaat eruit en koning Jezus komt erin. En wat gaat koning Jezus doen? Die gaat nou vertellen wat we moeten geloven, hoe we moeten leven, wat wel en niet belangrijk is. En dat moet dan hoe langer, hoe meer gestalte krijgen. Dat is het eerste wat in dat uw koninkrijk komen. Dat we nou hoe langer, hoe meer, zo noemt de Bijbel dat, het beeld van Gods Zoon gaan vertonen. De Heer Jezus zegt ook in het evangelie van Lucas, dat koninkrijk der hemelen, als de fariseeën hem vragen, waar is nou dat koninkrijk? Dat komt niet met uiterlijk gelaat. Men zal niet zeggen hier of daar, want dat koninkrijk God, dat is binnen u lieden. He? Die koning komt wonen in het hart, zegt de Heer Jezus. En dat koninkrijk, dat is dus in ons. En dan bidt het onze Vader, dan bidt de kerk dus, wilt u dan hoe langer, hoe meer in ons leven komen. Dat we ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Aan uw goede inzettingen bijvoorbeeld. Ja, u kunt dat bijvoorbeeld wel zien aan de apostelen. De Heer Jezus zijn tot bekering gekomen. Ze zijn discipelen geworden van de Heer Jezus. En als je dan zo de Bijbel eens wat doorleest, dan kom je mooie dingen tegen bij Petrus. Maar je komt ook hele verkeerde dingen nog tegen. Is hij al bekeerd? En dan op een zeker moment zegt hij, nee, maar dat zal u niet geschieden. Ik zal standvastig blijven. Nou, zegt hij, wacht nou maar Petrus. We weten allemaal de droeve afloop, hij is diep gevallen. En op een andere plaats zegt de Heer weer, tegen de Heer Jezus, Petrus, tegen de Heer, het zal u geen zins geschieden. Dan zegt hij, ga achter mij, Satan. Dus dat gebeurt allemaal. En dan zien we dat er in het leven van die discipelen nog heel veel onvolkomenheid is. Maar we zien ook hoe langer, hoe meer. Want op de Pinksterdag zien we toch een wat andere Petrus. Dan is hij vol met de Heilige Geest. En wat Sanget er dan van vindt, of wat de duivel er allemaal van vindt, hij predikt zijn zaligmaker. Ja. Hoewel later ging het nog wel weer eens mis in het leven van Petrus, dat lezen we in Galaten 2. Dan, ja, dan wordt hij weer een beetje wankelmoedig en dan denkt hij, ja, die Joden die vinden het niet zo fijn als ik met de heidenen ben, dus ik ga me maar een beetje afzonderen. Stop Petrus, dat mag niet. Want wij worden alleen maar zalig door de Heer Jezus, niet doordat we nog voor onze zaligheid bepaalde Joodse gewoonten onderhouden. Nou, zo zie je dat het bij Petrus hoe langer hoe meer. En dat rijk van God, die heerschappij van God, genade krijgt. Gestalte krijgt in de menselijke. En dan moeten we ook om bidden. Als we die genade God zo niet kennen, moeten we daarom bidden. Heer, ik hoor het in de kerk, ik lees het in de Bijbel, dat u het mij ook schenkt. En dan moet u volhouden. U moet niet halverwege ophouden, u moet gewoon aanhouden. Ja, maar ik kan niet bidden. Nou, vraag dan of de Heer het u wil leren. Als u in grote aarzelingen en grote moeite, of u vraagt om duidelijkheid van God door zijn woord. En als u dat werk van Gods genade hebt ontvangen, weet dan dat dat vaak in de Bijbel wordt vergeleken bij iets wat groeit. Een graan of een boom. Nou, als je een zaadje in de grond stopt, dan is het natuurlijk niet 2 dagen later een knots van een boom. Dat begrijpt iedereen. Tenzij het natuurlijk een wonderboom is. Maar met wonderbomen, die zijn de ene dag bloeien, de volgende dag zijn ze verdord. Nee, hoe gaat dat nou in het koninkrijk? Laat dat zaadje vallen. En dan langzamerhand groeit er uit dat zaadje een plantje. En uit dat plantje komen vruchten. En zo is dat werk Gods, hoe langer, hoe meer. Heerlijk werk van Gods genade. En dan nog 1 opmerking daarbij. Hoe langer, hoe meer. Ja. Hoe meer nou die genade Gods gestalte krijgt. En hoe meer de Heer leert, hè, des te groter wordt het wonder. En des te dieper gaan we ons verootmoedigen. Het is geen best teken als we op de weg der genade zo langzamerhand een onuitstaanbaar mens zijn geworden. Dat leert de Heer zijn kinderen niet. Wat dat betreft is die oude uitdrukking nog wel heel terecht. Wat is dan de groei in het leven des geloofs? Dat is de groei van een koeienstaart en die groeit naar beneden. In zelfvervoering. Want het wonder van Gods genade, dat wordt allemaal groter. Weet u, een zondaar die wordt kleiner. En Christus die wordt groter. Christus is alles. Nou, dat is het eerste stukje van de bede uw koninkrijk komen. Nu gaan we naar het tweede, maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 46, het 6e vers. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. En wat er verder volgt. het gebed om Gods Rijk. En dan komen we bij het volgende. Bewaar en vermeerder uw kerk. Ja, genade is dus persoonlijk. En alle gelovigen tezamen vormen hier op aarde de strijdende kerk. Dus wat is de kerk? Dat zijn de gelovigen op de aarde. En die kerk die is wereldwijd, dat hebben we al eerder gezien. In Nederland is die kerk en in Duitsland en Engeland. Overal waar je Gods kinderen ontmoet, daar ontmoet je de kerk. En al die kinderen God samen in deze aarde noemen we de strijdende kerk. Daarnaast is er nog een triomferende kerk en dat zijn Gods kinderen in de hemel. En die twee horen dus bij elkaar en die vormen samen de kerk. En die worden aan elkaar verbonden in het hoofd van de kerk en dat is de Heer Jezus. En straks is dat één herder en één kudde. Nou, het gaat nu over de strijdende kerk en dat die kerk bewaard mag worden. Bewaar uw kerk. Ja, die kerk die moet bewaard worden. Bewaard, dat is dat ze standvastig zal zijn, dat ze bijvoorbeeld blijft bij de Bijbelse boodschap. En dat ze daarin volhardt. Nou, dat is natuurlijk een breed terrein, dat de kerk Godse, dat dus alle geloven bij elkaar bewaard worden voor het loslaten van de Bijbel. En wat God in de Bijbel openbaart. Dat kan op allerlei terreinen natuurlijk, hè, als het gaat over, ja, zou God wel bestaan, of wie is God nou eigenlijk, en dat we bewaard worden bij de schrift. Dat was in de Romeinse kerk niet zo, die was ook afgedwaald van de schrift, en daarom kwam de reformatie, zodat men weer terugkeerde tot de Bijbel. En dat is iedere keer opnieuw in de kerk, zien die kerk, die moet steeds terugkeren naar de Bijbel. En wat God in de Bijbel zegt. Ook bewaren bij de levenswandel in overeenstemming met Gods woord. Hè? Uw koninkrijk komen, dat we mogen volharden in de Bijbelse leefwijze. De 10 geboden, dat we daar aan luisteren en daar ook gehoorzaam aan zijn. Bewaar uw kerk als een gemeente die luistert naar uw woord, die gehoorzaam is aan uw inzettingen en die uw inzettingen ook onderhoudt. En dat u uw kerk ook in deze wereld staande houdt. Want u begrijpt wel, die kerk die wordt omringd met allerlei vijanden. En door innerlijke vijanden en door buiten vijanden zou die kerk kunnen bezwijken. Maar die kerk heeft dus bewaring. En dat bidden we dan in de tweede plaats, in dat tweede beden. Dat we hoe langer hoe meer aan zijn wil onderwerpen, dat die kerk ook bewaard wordt wereldwijd. En dan in de derde plaats dat die kerk ook vermeerderd wordt. Vermeerdering heeft weer twee elementen, ook in dat bidden. In de eerste plaats dat die kerk wordt vermeerderd en verdiept in de verticale richting. En dat de gelovigen meer en meer leren steunen op dat borgwerk van Christus. Vermeerder dus het geloof, vermeerder de hoop, vermeerder de liefde. En dat het ook meer en meer in het leven van de kerk blijkt. En als wij dat natuurlijk bidden, moeten we dat ook natuurlijk proberen gestalte te geven. En als wij het Onze Vader als het volmaakte gebed benoemen, moet natuurlijk de praktijk van ons gemeenteleven daarmee niet in strijd zijn. Want anders wordt ons bidden erg onwaarachtig. En dat is een van de kwalijke dingen natuurlijk, dat wij zeggen bewaar en vermeerder uw kerk. En ondertussen zelf een berg ruzie zitten te maken met elkaar. U begrijpt wel, dan wordt ons gebed onwaarachtig. En dan wordt de Heilige Geest bedroefd. En waar de Heilige Geest wordt bedroefd, daar gaat hij weg. Zo staat dat in de Bijbel, bedroeft de Heilige Geest niet. Want dan gaat de Heilige Geest weg uit ons hart en dan gaat weg uit ons samen zijn. Dat komt er nou van als je iets wel bidt, maar je leeft en je handelt er niet naar. Vermeerdering betekent ook in de breedte dat die kerk en dat de gelovigen niet alleen onder ons, maar ook in onze stad, in ons land en in deze wereld gebouwd mag worden. Net laten zien uit de handelingen 11. Die mannen hadden zelf dat grote geheim ontvangen. De genade Gods in Christus, dat hadden ze gezien, dat hadden ze geproefd en gesmaakt. Nou, een oprecht christen kan er zijn mond niet over houden. Nee. Als hij dan morgen op zijn werk komt, dan gaat het niet over Ajax en Feyenoord, maar dan gaat het over de preek. En dan vind ik het jammer als daar nou nooit eens over gepraat kan worden. En als hij nou nooit eens iemand ontmoet, die ook eens zegt van, wat heb jij nou zondag gedaan? Nou, dan mag je dat gerust vertellen, dat je in de kerk bent geweest. En een preek hebt gehoord over uw koninkrijk komen, wat dat betekent. Nou, misschien dat iemand 1 minuut daarna wil luisteren. Nou, die 1 minuut heb je dan. En vertel je even dat het goed is om de Heer te dienen. En vervolgens ga je verder met je werk, natuurlijk, dat is duidelijk. Een mens komt op zijn werk om te werken, niet om allerlei andere dingen te doen. Maar ondertussen af en toe toch eens even vermeerder uw kerk. En dat was gemeente ook een taak hebben om een medereis naar de eeuwigheid, die goede boodschap te brengen. En dan tenslotte in ons land en ook daarbuiten in het zendingsveld. Dat moet ik nog even zeggen, vermeerder uw kerk. Ja, dat heb ik al meer gezegd, er is natuurlijk geld voor nodig, vandaar dat we af en toe collecteren voor de zending. Daar zijn mensen voor nodig en vandaar dat het ook een grote zaak is dat er 4 mensen uit de gemeente werkzaam zijn in de zending. En dat ook onze gemeenten een zendingsterrein hebben op allerlei delen van de wereld. Maar gemeente, dat is nog niet het allerbelangrijkste, hoewel dat natuurlijk heel belangrijk is dat de mensen worden uitgezonden. In de heidenwereld, in de islamitische wereld, onder de joden. Maar het belangrijkste is toch dat het ook in onze gebeden een plek heeft. Want het gaat natuurlijk bij de vermeerdering van Gods kerk om een geestelijke strijd. En om een geestelijke realiteit. En voor het zendingswerk is het allerbelangrijkste het gebed van de gemeente. Broeder Deniet vertelde zo net in de kerkenraad dat zijn zoon het best wel zwaar vindt op het zendingsveld in Guinea. Hoezo zwaar? Nou, al die dingen, de duivel die daar werkzaam is. En toch de last die gedragen moet worden. De machten van de Satan. Iedere keer de Satan die probeert dat tegen te houden. Die komst van dat koninkrijk, ook in dat islamitische land. Wat heeft dan ons echtpaar er niet nodig? Nou, die hebben veel gebed nodig. Hij moet u vanavond opdragen in het gebed. De Heer, wilt u Peter en Ineke helpen in die hele belangrijke taak van het koninkrijk? Dat is het beste werk wat wij voor de zending kunnen doen. Mensen uitzenden. En mensen geld daarvoor geven, maar vooral bidden. Bidden in de hemel tot de Heer daar zijn zegen aan wil geven. En dat de Heer soms op het alleronverwachts wil tonen dat hij een evangelist daar naartoe wil zenden. Een man daar wil heen zenden van zijn raad, die daar het goede woord van God ook aan de mensen in Guinea kan brengen. Ik zeg dat maar even, zodat u ook vanavond iets te bidden hebt aan de troon der genade. Bid en u zal gegeven worden. Bewaar en vermeerder uw kerk. In de derde plaats, verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij welke zich tegen u vrecht. Ja, dat rijk van Gods genade, dat begrijpt u natuurlijk wel, daar is de duivel een tegenstander van. En als God nou overal zijn rijk opricht in deze wereld, eerst in Jeruzalem, later in Samaria, later in Rome, in Antiochië, in Korinthe, in Efeze, zo gaat dat evangelie. De noordkant van de Middellandse Zee en aan de zuidkant van de Middellandse Zee, Klein-Azië, of de provincie waar Augustinus heeft gediend, Afrika, dat was het hart van de christelijke kerk, u weet het natuurlijk wel, de allerbelangrijkste theoloog van de christelijke kerk, dat was iemand uit Afrika, maar met een donkere huid, Algerije, het huidige Algerije, dat was een Algerijn. Dat was Augustinus. Ja. Een van de allergrootste in de christelijke kerk. Ja, dat is voor ons wel eens even moeilijk om dat te aanvaarden. Maar dat is natuurlijk wel de waarheid. Dat de Heer daar in Noord-Afrika een geweldige kerk heeft gehad. Dat is nu voorbij. Hoewel, daar is zending weer van de islamitische volk. Er zijn in Algerije weer christelijke kerken. En dat neemt ook zelfs toe. En daar mogen we blij om zijn. En dat het land waar Augustinus was, waar de kerk van Carthago heeft gebloeid, dat dat weer opnieuw de christelijke boodschap mag horen. En waar islamieten weer worden gedoopt in de naam van de drie-enige God. Dat is zo ontroerend. Dat daar waar het geweest is, dat het nou weer terugkomt. Dat mensen daar gedoopt worden in de naam van de drie-enige God. Maar u begrijpt, die kerk, dat is een kerk in de verdrukking. Dat is een kerk die wordt omringd met de macht van de duivel, de macht van de wereld, de macht van de zonde. En dan bidden wij in de tweede bede, verstoor de werken van de duivel. En alle heerschappij, alle wereldse machten, de overheidsmacht in het oude Rome bijvoorbeeld, die zich tegen u verheft. En alle boze raadslagen, ja, die zijn er ook heel veel. Denk aan Ananias en Safira in de kerk. Denk ook aan de Romeinse overheid die de eerste christenen vervolgde, boze raadslagen tegen de kerk. Op allerlei manieren. En wilt u die boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, verstoren, daar staat er. Dat God zal waken over zijn kerk. Dat de Heere zijn gemeente zal bouwen. En dat we mogen zien dat God dwars door alles heen zijn rijk bouwt. En gemeente, wat mogen we dan ook zien? Hè? Dat de Heere deze tweede bede ook in vervulling laat gaan. Jezus heeft gezegd tegen zijn 11 discipelen, jullie moeten dat koninkrijk gaan preken over de hele wereld. Nou, 11 mensen die de boodschap moeten brengen aan de hele wereld. De duivel die op scherp staat, de wereld die er niks van moet hebben, de overheden die ook straks die christenen wel zullen vervolgen. Jacobus bijvoorbeeld, die wordt vermoord. Ja, dat wordt natuurlijk niks, hè. Dat wordt niks. Die 11 mensen, dat wordt, ja, nou ja. Als we er zo een beetje met ons natuurlijk verstand naar kijken, dat wordt helemaal niks. Nee, Jezus zegt, nee hoor. Ik ben met u lieden, al de dag, tot aan de voleinding der wereld. En er wordt in Handelingen 9, wordt Paulus ook ingeschakeld. Een vijand wordt een vriend. En dan gaat dat evangelie de wereld. En niks kan dat meer tegenhouden. En dat gaat door naar West-Europa, naar Amerika. Alle werelddelen worden bereikt. En dwars tegen al dat verzet van de Satan. En dat wordt gebroken, stap voor stap. De Satan staat in Openbaring 12, wordt gebonden, zodat hij de loop van het evangelie niet meer tegen kan houden. En zo worden alle volkeren bereikt. Met die boodschap van Gods genade voor schuldige mensen. En als het laatste volk is bereikt, dan komt het einde. Jezus zegt dat in een van zijn toespraken. En wanneer, dan zal het einde zijn. Dan komt dat grote einde. Wat dat betreft zitten we er al dichtbij. Want de meeste volkeren op de aarde zijn inmiddels al wel met het evangelie bereikt. En de Bijbel wordt ook in heel veel talen nu in heel snel tempo vertaald. Zodat we er heel dichtbij zijn dat die grote taak die de hele kerk heeft gegeven. Hè, dat ze dat evangelie tot aan het einde der aarde alle volkeren daarmee bekend moesten maken. Die taak zit er inmiddels nou, toch wel voor een groot deel op. Dus we mogen voor de komende eeuw wel iets verwachten, denk ik. Als we letten op de positieve tekenen. We weten natuurlijk niet wanneer de Heer terugkomt. Onverwachts. Het zou zomaar kunnen dat dat in de 21ste eeuw gaat gebeuren. Plotseling de Heer daar is. Op de wolken des hemels. En dat deze wereld inmiddels zijn langste tijd wel heeft gehad. Want dat zijn rijker dan is. En dat die werken van de Satan, alles wat ze deed, dat wordt als het ware verstoord. Daar bidden we ook om. En dan tenslotte komt het laatste, de vervulling, totdat de volkomenheid uws rijks komen. Volkomenheid, dat de mensen worden bekeerd, dat het begint, dat het werk van de gemeente, dat dat voortgaat. En de volkomenheid, dat ligt dan in de eeuwigheid. Dat Jezus terugkomt, de wolken des hemels. En dat alle knie voor hem gebogen zal worden. En alle tong zal hem belijden. Dat Jezus Christus de Heer is. En dan zal de Heer in dat grote rijk alles zijn en in allen. Uw koninkrijk komen. Dat is de vervulling van dat grote rijk van God. Gemeente, nu gaan we eindigen. In de eerste plaats, bent u en jij nou ook al burger van dat koninkrijk? Misschien zegt u nee, daar ben ik geen burger van. Dat is dan heel erg en dan wijs ik u nogmaals op de weg van de middelen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. Ja, zegt u, dat doe ik al zo lang. Nou, hou dan vol. Gewoon volhoud. Het is beter om dan als een arme bedelaar tenslotte aan het einde van je leven te eindigen. Ik zeg niet dat dat de normale weg is, maar dan, ik zeg wel dat dat beter is om als een arme bedelaar tenslotte te eindigen. En dan tot je eeuwige verwondering zien dat God naar je heeft omgezien. Dan dat je denkt van, nou ja, ik doe dat maar niet. Want, en dat je een of andere redenering erop nahoudt. En God het door de deur houdt. Gemeente, worstelt toch veel aan die troon der genade. En laat u niet door allerlei dingen afleiden. Doe dat maar. De Heer Jezus heeft het toe aangespoord. En ook, wij hebben als dienstknecht God u de plicht en de taak om u daarop te wijzen. U bent niet een stuk hout. U bent niet een stok of een blok steen of een stuk hout. U bent een gevallen zondaar. En God komt tot een gevallen zondaar met zijn boodschap en zegt, zoek mij en leef. Dat zei Amos ook tegen de goddeloze, zondige mensen van 10 stammerij. Zoek de Heere en leef. Ik hoop dat dat een beetje weegt op uw ziel. Misschien zegt u, ja, nou heb ik wel gehoord van dat rijk en van het gebed om dat rijk. Maar dan kom ik nog zoveel tekort in mezelf tegen. Zou het nou wel voor mij zijn? Nou, een paar dingen. Pas op dat u aan de loop gaat of op de loop gaat met andere mensen. Dat kan in negatieve zin of in positieve zin. In negatieve zin dat u denkt van, nou dat is niks en dat is niks en dat is niks. Klopt niet. In positieve zin dat u zegt van, ja, dat is een echte bekering. Zo wil ik ook bekeerd worden. Er is niet één bekering precies hetzelfde. Zullen u dat ook onthouden? God bekeert al zijn kinderen op zijn eigen manier. Er zit wel een bepaald grondpatroon in, ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar er komt er niet één op dezelfde manier binnen. En daar moet u dus wel voor opletten dat u uzelf niet gaat zitten meten aan andere mensen. U moet uzelf meten aan dat woord van God. En wat heeft God nou in zijn woord tegen u te zeggen? De dichter zingt, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Dus als dat nou moeilijk is, buig uw knieën en zoek in dat woord. En laat dat ook zeggenschap krijgen in uw leven. Smeek om Gods geest. En als u door genade nou een burger bent van dat rijk. Ik heb het ook gezegd en ik moet dat misschien nog even herhalen. Dat rijk, dat is hier in beginsel. Dat wordt eenmaal volkomen. Dan zullen we de koning zien in zijn schoonheid. En dan vergaat de Heer hier op deze aarde zijn onderdanen, zijn schapen. En zijn schapen horen zijn stem. Ingaan en uitgaan en weiden vinden. En dat we nou hoe langer hoe meer naar dat beeld van die gezegende middelaar worden gevormd. Ja. Van de gekruiselde middelaar, hè? Want dat moet ik er nog wel even bij zeggen. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen: indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, hij neemde zijn kruis dagelijks op en volg mij. We kennen allemaal de gedachte dat het komen tot geloof, heel belangrijk, moeten we ook goed helder hebben. Maar u weet wat Bunyan in de Christenreis doet, hè? En in de Christenreis ook zo. Wat de Bijbel doet en wat al die grote neer Gods Koninkrijk doen. Het gaat in de tweede plaats en in de voornaamste plaats om het leven des geloofs. Hoe krijgt dat nou gestalte? En wordt er in ons leven iets zichtbaar? O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat is dat koninkrijk. Dat die gekruiselde gestalte krijgt in deze wereld. En dat we zien en merken. Kijk, daar bouwt de Heere zijn rijk. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 56 en daarvan het zesde vers. 56:6. God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.